Gemeente, in deze leerdienst gaat het over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat we ook zongen uit Psalm 47 en we lezen Psalm 24. Dat is ook een psalm die vaak op hemelvaartsdag gezongen wordt en waar geprofeteerd wordt over zijn hemelvaart. Psalm 24, een psalm van David. De aarde is des Heren, mitschaders haar volheid. De wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren en wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der Heerscharen, die is de koning der ere, Sela. Tot zover onze schriftlezing. In deze leerdienst staan we stil bij zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus, waar het gaat over de hemelvaart van Christus. En vraag 46 luidt: wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? En het antwoord is dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl, omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover zondag 18 en het thema wat we boven deze zondag zetten, boven de prediking, is het nut van de hemelvaart van Christus. En we letten op zijn heengaan, zijn hemelvaart, maar ook zijn blijven op de aarde en wat hij doet in de hemel, zijn werk in de hemel. Zijn heengaan, zijn blijven en zijn werk in de hemel. Gemeente, vorige keer stonden we stil bij de opstanding van Christus uit de doden. De Heer Jezus, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, is niet in het graf gebleven. Na zijn lijden en sterven is hij begraven in dat nieuwe graf, in die tuin van Jozef van Arimathea. Een steen is ervoor gerold, verzegeld, maar op de derde dag is hij opgestaan. En we hebben toen gezegd, als Christus niet was opgestaan uit de doden, ja, dan zou het geloof en de prediking ijdel zijn, leeg zijn. Hij moest opstaan en de opstanding van Christus is het amen van de Vader op het werk van de Zoon. En dat bleek natuurlijk al toen Christus aan het kruis uitriep, het is volbracht. En toen dat voorhangsel scheurde van boven tot beneden, toen werd al duidelijk dat al het werk waartoe hij zich geroepen wist en van eeuwigheid bereid verklaard, dat dat volbracht was. Maar met Pasen, dan klinkt daar het amen van de Vader als de Zoon opstaat uit de doden. En ik heb toen gezegd, verschillende mensen die geloven niet dat de Heer Jezus waarlijk is opgestaan. Ze denken dat hij opgestaan is in de gedachten van zijn volgelingen. En als het nu vanavond over de hemelvaart van de Heer Jezus gaat, dan, ja, dan geloven die mensen dat eigenlijk helemaal niet. Want in onze moderne tijd van wetenschap en ruimtevaart vraagt men zich af, hoe moet dat gegaan zijn? Hoe heeft hij de aantrekkingskracht van de aarde doorbroken? Toen hij daar stond op die olijfberg en toen hij zegenend opsteeg ten hemel. Volgens de moderne theologie betekent hemelvaart alleen dat ons leven op aarde een opwaartse richting moet hebben. Gemeente, laten we maar nooit proberen om de hemelvaart van de Heer Jezus wetenschappelijk te bewijzen. Het is een heilsfeit en dat geloven we. En daarbij kunnen we steunen op het apostolisch getuigenis vanuit de schrift. Want de discipelen hebben het gezien, hoe hij is heen gegaan naar de hemel. In vraag en antwoord, het eerste vraag en antwoord 46 van zondag 18... stelt de catechismus een vraag over zijn heengaan naar de hemel. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel? En op grond van wat we lezen in de schrift, zegt ons leerboek, de catechismus, in de eerste plaats, Christus is voor de ogen van zijn jongeren, dat zijn zijn discipelen, van de aarde ten hemel opgeheven. Ze hebben het gezien met hun ogen. En daarvan kunnen ze getuigen en dat hebben ze gedaan. Ze zijn ooggetuigen geweest. 40 dagen na zijn opstanding is de Heere Jezus opgevaren. En ze hebben gezien hoe zijn voeten losraakten van die olijfberg, zegenend en hoe een wolk hem wegnam van voor hun ogen. En de engelen hebben ervan getuigd, deze Jezus die van u opgenomen is, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaar. In een ogenblik is hij van de aarde opgenomen in de hemel, zonder belemmering van zwaartekracht of dampkring. Gemeente, zou die God die hemel en aarde uit niets geschapen heeft en die zelf de wetten, ook die van de zwaartekracht in de schepping gelegd heeft, zou die God niet bij machte wezen om die wetten uit te schakelen bij het thuishalen van zijn eigen zoon? Kijk, en als er nog iemand is die twijfelt of Christus werkelijk wel in de hemel is aangekomen, wijzen we op Stefanus. Jonge vrienden, jullie weten wel, als hij wordt gestenigd, dan ziet hij de hemelen geopend. En Jezus staande ter rechterhand Gods. En dat is ook een bewijs dat hij werkelijk in de hemel is aangekomen. Met lichaam en ziel zichtbaar voor de ogen van Stefanus. En de discipelen hebben gezien hoe hij van de aarde naar de hemel gegaan is en daar zal blijven tot aan de wederkomst. Want dat staat ook in antwoord 46. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Gemeente, het is bijzonder dat we vandaag twee helsfeiten aan de orde stellen. Vanmorgen zijn komst naar deze aarde. Vanavond zijn teruggang, zijn heengaan naar de hemel. Maar ook gaat het hier over zijn wederkomst. Bij Christus heengaan waren alleen zijn geliefde discipelen ooggetuigen. Maar bij zijn wederkomst zullen alle mensen het zijn. Degenen die nog in leven zijn. Maar ook al degenen die reeds eerder gestorven zijn. Tot de jongste dag zullen alle spotters over de hemelvaart nog geduld moeten hebben. Want dan zullen zij hem ook zien. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. Ik heb wel eens verteld op de catechisatie dat tijdens een millennium, rond het jaar 2000, die jaarwisseling, waren er een heleboel mensen naar Israël gereisd, naar de Olijfberg. Ze dachten, nu zal de Heer Jezus wel terugkomen. Dat was trouwens ook zo rond het jaar 1000. Alleen waren er toen nog niet zoveel mensen, omdat dat nu veel gemakkelijker gaat. Maar dat zijn van die jaartallen waarop de mensen denken, nu komt hij terug. Maar hij kwam niet, want niemand weet wanneer de Heer Jezus zal wederkomen. Eén ding is nodig, jong en oud, dat we bereid zijn om de Heere te ontmoeten, dat we hem mogen kennen in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In de tijd tussen hemelvaart en wederkomst regeert Christus als hoofd van zijn kerk zijn lichaam, zijn gemeente op aarde. En daarover gaat het in zondag 19. Christus is werkelijk heen gegaan naar de hemel, lichamelijk, zichtbaar, plaatselijk. Hemelvaart was een verandering van plaats en niet van toestand, zoals Luther leerde. Dezelfde Jezus die in ons vlees gekomen is, die geleden heeft, die gestorven is en opgestaan, diezelfde Jezus is teruggekeerd in het Vaderhuis waar God een ontoegankelijk licht bewoont. Daar waar de heilige engelen hem dienen en waar alle gezaligden hem hulde brengen voor het werk van de verzoening. Gemeente, wat een vreugde moet dat geweest zijn in de hemel toen de Heere Jezus terugkwam. Wat een vreugde moet het geweest zijn voor de Vader om zijn Zoon, nadat hij zijn werk op aarde volbracht had, weer op te nemen in zijn hemelse heerlijkheid. En wat moet ook de Heilige Geest zich verheugd hebben in deze verheerlijking van Christus. Wat zullen de engelen gezongen hebben, verhoogd, o poorten, nu den boog reist, eeuwige deuren, reist omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Kinderen, waren de discipelen op aarde ook zo verheugd als in de hemel? Als we van iemand afscheid moeten nemen, omdat hij een lange reis moet gaan maken of moet gaan sterven, dan zijn we daarover bedroefd. Maar hoe is dat nu bij de Heere Jezus? Hoe zijn de discipelen daaronder? Hoewel Lucas in zijn handelingen het niet vermeldt, schrijft hij aan het slot van zijn evangelie dat ze met grote blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. In de handelingen lezen we dat niet, maar wel in het evangelie. Met grote blijdschap keren ze terug. En daar in de tempel loofden en dankten ze alle tijd God. Hoe is dat mogelijk? Denkt iemand, 3 jaar lang hebben ze met de Heer Jezus opgetrokken. En nu moeten ze afscheid nemen. Nooit meer zullen ze zijn woorden horen. En zijn wonderen zien zoals toen in zijn nabijheid. Gemeente, weet u wat het geheim is van deze blijdschap? De discipelen die gingen meer verstaan van wat in het middelste gedeelte van antwoord 46 staat. En wat staat daar dan? Dat hij ons ten goede daar is. Kijk, dat is het nut en ook de troost van de hemelvaart van Christus. Want de Heer Jezus is niet voor zichzelf opgevaren. Hij is niet opgevaren om daar in de eerste plaats zelf beter van te worden. Voor zijn sterven sprak hij tot zijn discipelen: het is u nut dat ik heen ga. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, opdat gij mocht zijn waar ik ben. Christus ging naar de hemel in het belang van zijn kerk, ten goede voor zijn volk, voor allen die in hem geloven. En vanuit de hemel bereidt hij door zijn woord en geest plaats in het hart van zondaren, voor die hemelse heerlijkheid. En de Geest laat ons zien dat we helemaal geen recht hebben op een plaats in de hemel. En diezelfde Geest die doet ons hongerend en dorstend naar hem uitgaan. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Gemeente, is Christus in de hemel vandaag. Laten we maar het heel concreet benoemen. Vandaag. Voor u, voor jou, voor mij daar ten goede. Mogen we weten en geloven, in de hemel zorgt de Heere. Ook voor mij. En vanuit de hemel ziet hij mij en weet hij wat ik nodig heb. In vraag en antwoord 46 ging het over de troost die ligt in zijn heengaan naar de hemel. De volgende 2 vragen, vraag en antwoord 47 en 48, gaan over de troost die ligt in zijn blijven op de aarde. Kijk maar naar vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Wat wordt daarmee bedoeld? Ik denk dat sommige jongeren het wel weten. Wanneer heeft Christus beloofd dat hij bij hen zal zijn tot aan het einde der wereld. Wel, dat heeft hij gezegd vlak voor zijn hemelvaart. Dan laat hij een troostrijke belofte na. En dan zegt hij, zie, ik ben met u lieden al de dagen. Tot de voleinding der wereld. En weet je wat hij er dan nog bij gezegd heeft? Amen. Dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Christus die zegt het. En hij doet het, want hij zegt dan vervolgens, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar heeft hij bij zijn hemelvaart dan deze belofte niet gebroken? Als iemand tegen u zegt, ik blijf bij je, ik ga niet weg en op zeker moment gaat hij toch weg. Als hij teruggaat naar de hemel, 40 dagen na zijn opstanding, doet hij toch niet wat hij beloofd heeft? Hoe zit dat dan? Wel, Christus is werkelijk heen gegaan. Maar hij is ook gebleven. Nee, niet zoals overleden mensen bij ons blijven in onze gedachten. En sommigen weten daarvan, als je nog niet zo lang geleden iemand hebt moeten verliezen, dan kan dat allemaal zo weer bij je boven komen in je gedachten, wat hij of zij nog tegen je gezegd heeft, die laatste woorden. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En dat is mogelijk omdat Christus waarachtig mens is en waarachtig God. Zijn menselijke natuur is niet meer op de aarde. Met zijn menselijke ziel en zijn menselijk lichaam is hij naar de hemel opgevaren. De discipelen, die hebben het gezien. En Stefanus, toen de hemel geopend werd voor hem, toen zag hij Jezus in de hemel staan. Maar naar zijn godheid is hij nog wel op de aarde. Want naar zijn godheid is hij alomtegenwoordig. Luther zei dat de menselijke natuur van de Heere Jezus met hemelvaart alomtegenwoordig was geworden. Denk maar aan het avondmaal. Luther die geloofde niet helemaal zoals de Romeinse kerk geloofde, dat brood veranderde in het lichaam van de Heere Jezus en de wijn in zijn bloed. Maar, zei hij, dat lichaam van Christus is met dat brood aanwezig. De consubstantiatieleer. Maar dat is onmogelijk. Want een lichaam kan maar aan één plaats gebonden zijn. Wij mensen die hier zitten of staan, vanavond zijn hier en nergens anders. Dat kan niet. Wel nu, dat gold ook voor de Heere Jezus naar zijn menselijke natuur. Als mens ging hij naar de hemel. En als God bleef hij bij zijn gemeente. Gemeente, stelt u zich voor dat het net andersom geweest zou zijn, dat hij als God was gegaan en als mens was gebleven. Hoe zouden we dan bij hem moeten komen? Want als mens kan hij maar op één plaats tegelijk zijn. Als we hierover nadenken, dan wordt vraag 48 begrijpelijk. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen van Christus niet van elkaar gescheiden. Dus het gaat om zijn menselijke natuur en zijn goddelijke natuur. Trek je die dan niet uit elkaar? Ze zegt, naar zijn menselijke natuur is hij in de hemel en naar zijn goddelijke natuur is hij op de aarde. Het antwoord van de catechismus is ganselijk niet. Want dewijl, omdat de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Kortom, naar zijn goddelijke natuur kan Christus nergens door worden ingesloten. Dus ook niet door zijn verheerlijk lichaam. Naar zijn goddelijke natuur is Christus overal tegenwoordig. Op de aarde, maar ook in de hemel. Er is geen plaats waar hij niet is. In de hemel is zijn lichaam als het ware het centrum waar de Godheid onscheidbaar met de menselijke natuur verenigd is. De goddelijke natuur heeft met de heilige ontvangenis en geboorte de menselijke natuur aangenomen. Die vereniging is onverbreekbaar. Maar al is daar in de hemel, in het lichaam van Christus, het punt van die vereniging, daar is voor de goddelijke natuur niet het punt van de begrenzing. Want naar zijn goddelijke natuur heeft Christus de belofte gedaan om bij ons te zijn al de dagen tot de voleinding der wereld. En van zijn menselijke natuur heeft hij het tegenovergestelde gezegd. De armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Gemeente jong en oud, Christus is bij zijn hemelvaart dus niet alleen gegaan, maar ook gebleven. En hij wijkt nimmer meer van ons. Dat betekent van hen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dat is de troost van de hemelvaart van Christus. Voor u die hem mag kennen, als u zich misschien verlaten voelt, u ziet hem niet, maar u ervaart hem misschien wel. Christus is met ons. Gemeente, naar zijn Godheid wijkt hij nimmer meer van zijn gemeente. Dat heeft hij ook beloofd. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Jongelui, iedere keer als het woord open gaat en zijn naam wordt genoemd, is hij in het midden. Ik denk dat we dat veel te weinig beseffen. En als we hier niets van zien of ervaren, dan ligt dat niet aan God, maar dan ligt dat aan onszelf. Dan ligt dat aan de geslotenheid van ons hart. Hij is hier in de kerk waar het woord verkondigd wordt. En degenen die door Gods geest worden bearbeid, die mogen het ervaren en zeggen, niet altijd, meer niet dan wel. Ik heb niemand anders gezien dan Jezus alleen. Hij sprak tot mijn ziel. Geliefden, hoe heerlijk is het om hem te ontmoeten in het gewaad van zijn woord. Als je iets mag proeven van de liefde Gods in Christus voor een arme verloren zondaar of zondares, dan sla je geen dienst meer over. Soms kun je zo arm en leeg de kerk binnenkomen en onder en door het woord versterkt worden. Dat je zeggen moet, wat was het goed om er te zijn. Naar zijn Godheid wijkt Christus nimmer meer van ons. Hoewel zijn kinderen gedurig van hem wijken, wijkt hij nimmer meer van ons. Ook met zijn majesteit is hij er. Hebt u dat wel eens ervaren, dat u onder de indruk kwam, onder het beslag van zijn goddelijke majesteit? Zodat je moest buigen voor de majesteit van deze God. Het woord majesteit wijst op een koning. Kijk, zo wil de Heer Jezus koninklijk wonen en regeren in de harten van zijn kinderen. Ook met zijn genade wijkt hij nimmer meer van ons, hoort u het? U die wel eens zingt, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Hij is nabij met de rijkdom van zijn genade voor arme zondaren. Zonder die genade zou er geen troost zijn. In onze verdrukkingen geen genezing in ziekte, maar ook geen vrijspraak in schuld. Geen gunst, geen verzoening. Gemeente, laat het ons gebed maar gedurig zijn. Ach, blijf met uw genade, Heere Jezus, ons nabij. En ook met zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. En daarin ligt het geheim van al het andere. Waar Christus met zijn geest is, ja, dan wordt het woord voor ons. Dan wordt het toegepast. Gemeente, kennen we dat? Dat je in de kerk zit en de Heere die spreekt als het ware tot jou. Tot u. Hij weet van de noden en de zorgen. En je moet zeggen, het is voor mij. De Heere die spreekt tot mijn ziel door zijn geest. En als we het bevindelijk mogen weten dat hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van ons wijkt. Dan zijn we de gelukkigste mensen van de hele wereld. En het blijft een wonder, want wie zijn wij? Dan moeten we toch zeggen, Heere, het zou verdiend zijn als u nooit meer naar me omziet. De troost van zijn hemelvaart ligt ook in zijn werk. In de hemel. Want in vraag 49 wordt gevraagd naar het nut van de hemelvaart van Christus. Ik vraag het wel eens op de catechisatie, wat doet de Heer Jezus nu in de hemel? En de meeste jongeren die geven dan als antwoord, hij is daar, ja, de voorbidder of de voorspreker. En dat wordt ook hier genoemd. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Gemeente, als we de Heere mogen kennen, als we door een waar geloof met hem verbonden zijn, dan mogen we weten, hij is daar onze voorspreker. Wat is dat, een voorspreker? Wel, dat is een advocaat. Iemand die een goed woordje voor je doet. Iemand die je zaak bepleit. Iemand die je verdedigt. Hebben we dat dan nodig? Jazeker, want als de Heere ons zou behandelen naar wat hij van ons ziet, dan loopt het slecht met ons af. We zijn immers overtreders van Gods wet. En nu buigt deze voorspraak, deze advocaat, die de Heere Jezus in de hemel is, het recht niet. Hij verkleint de zonde en de schuld niet. Hij draagt geen verontschuldigingen aan bij de rechter. Nee, hij zegt, en dat is nu het grote wonder, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij toont de tekenen van zijn lijden tot verzoening van de zonde. Hij pleit op rechtsgronden zijn zoenbloed. Het offer dat zijn vader heeft aanvaard. Hij is een rechthebbende voorspreker die verhoord wordt. Vader, ik heb voor hen geleden. Ik heb de straf gedragen. Ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Gemeente, Christus is de meest aangewezen persoon om onze voorspreker, onze pleitbezorger bij de Vader te zijn. Want hij kent onze zwakheden en verzoekingen. Kennen we iets van de troost van zijn voorspraak als je gezondigd hebt, als je gestruikeld bent, als je ontrouw bent geweest? En je mag dan zien hoe die grote voorspreker je zaak bepleit. Vader, wees niet toornig op hem of haar, want u bent het op mij geweest. En daarmee is de zonde verzoend. Johannes die schrijft ook in zijn eerste brief: kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader en hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Hij bidt al onze schuldige en gebrekkige gebeden over voor de Vader. Hij reinigt onze gebeden en brengt ze daar waar ze moeten zijn. En gemeente, er is niets op te noemen waarin we hem niet mogen benodigen. Hij wil onze voorspreker zijn in al onze noden en zorgen. Wat is jouw nood? Ziekte, rouw, werkeloosheid, overspannenheid, eenzaamheid. Weet je niet meer hoe het verder moet? Hij weet wat je voor lichaam en ziel nodig hebt. En hij bidt. Ook als je in doodsnood bent. Als je geest bezwijkt en als je geen adem meer hebt om te bidden, vergeet het nooit dat Jezus naar de hemel gevaren is ten goede voor zijn gemeente. En dat hij ook jouw geroep hoort als je tot hem vlucht. Hij wil onze voorspreker zijn in al onze noden en zorgen, die het eeuwige, maar ook het tijdelijke leven betreffen. En zijn gebed is een volmaakt gebed, dat altijd verhoord wordt. Dat geldt niet alleen voor de verzoening, het geldt ook voor de heiligmaking. Christus bidt voor de zijnen: Vader, heilig hen in de waarheid. Uw woord is de waarheid. Tweede nut van de hemelvaart van Christus is dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, laat ik maar een voorbeeld noemen van twee jonge mensen die zich gaan verloven. Die geven elkaar dan een ring, of als je kiest voor een vriendschapsring, dan staat in die ring een naam gegraveerd. De naam van degene die je lief hebt. En al ben je dan nog zo ver van elkaar verwijderd, als je naar die ring kijkt en je beseft welke naam daarin gegraveerd staat, dan kan het niet anders of je denkt aan je geliefde. Kijk, dat heeft Christus ook gedaan bij zijn hemelvaart. Hij nam de trouwring van zijn gemeente mee, ons vlees, onze menselijke natuur. En telkens als hij daarop ziet in de hemel, denkt hij aan zijn gemeente, zijn bruid. dan denkt hij eraan dat ook de leden van zijn lichaam, allen die door een waar geloof aan hem verbonden zijn, ten hemel moeten worden opgenomen, opdat ze bij hem zullen zijn. Wonderlijk dat de Heer Jezus van onze menselijke natuur niet wilde scheiden als iets minderwaardigs. Kijk, na Pasen is zijn menselijke natuur gereinigd van alle dienstbaarheid der verderfenis, zoals er in het woord staat. Christus heeft een verheerlijk lichaam gekregen. Hij nam dat lichaam mee naar de hemel. En telkens als hij dat pand ziet, denkt hij aan zijn kerk, aan alle gelovigen. Maar hij wil ook dat zijn gemeente ook steeds aan hem denkt. En daarom gaf hij ook een trouwring, een pand, waardoor we steeds aan hem zullen denken. En dat tegenpand van hem, dat is de Heilige Geest, die hij naar de aarde zond op de Pinksterdag. En daarin sprak hij tot zijn bruid: ik ben u trouw, ik heb u lief, ik denk aan u en ik kom u straks halen, opdat we altijd bij elkaar zullen zijn. De Geest woont in de bruid en herinnert de bruid steeds aan haar bruidegom. Hij doet haar verlangen naar zijn komst, naar zijn wederkomst. Als we de Heere mogen kennen, ja, dan kan het niet anders of daar is een uitzien naar hem. Net zoals een bruid verlangt naar de bruidegom. Gemeente, met het antwoord op deze vraag staat of valt ons gehele leven. Laat ik het zo zeggen, woont zijn geest als onderpand in ons hart. Of om het iets anders te zeggen, mag je weten dat je een pand in de hemel hebt. Dominee, hoe weet ik dat? Hoe kan ik dat nu weten? Waaruit kan ik dat opmaken? Ja, laat ik maar even weer bij dat voorbeeld blijven wat ik net noemde van twee mensen die veel van elkaar houden. Dan kun je de vraag stellen: hoe weet je nu dat je van hem of haar houdt? Ja, dan leef je voor elkaar. Dan ken je elkaar, dan wil je samen zijn. Wonderlijk, liefde is nu eenmaal niet verklaarbaar. En zo is dat ook met die hemelse bruidegom. Die liefde tot hem is een vrucht van de geest in het hart. En waarom zie je alles in hem? Omdat hij zichzelf in de dood overgaf voor de zonden. Zijn we daaraan ontdekt? En hebben we die beleden voor God? Zoek je de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Kijk, dat is ook een kenmerk. Als je de Heere mag kennen, dan heb je je taak, je roeping op deze aarde. En dan moet je wel eens zeggen: oh, wat ben ik toch druk met alles van het aardse, zeg maar. Maar als het goed is, dan zoek je ook en vooral de dingen die boven zijn. Dan is je leven hemels gericht. En wat zijn dat dan, die dingen die boven zijn? Heiligheid, vrede met God, gemeenschap met Christus. Dan strijd je uit alle macht tegen de zonde. Dan heb je ook een biddend leven. Dan zeg je: o God, bekeer me, want dan zal ik bekeerd zijn. En te midden van alle verleidingen van deze wereld trekt de Heilige Geest je hart hemelwaarts, waar Christus is. Ja, dan is er bij tijd en ogenblik, en helaas niet altijd, een heimwee naar hem, naar het vaderhuis. Omdat hij daar is. En dan zeg je, hier beneden is het niet. Dan ben je een pelgrim op reis en weg naar dat hemelse Kanaan. Gemeente, het derde wat hier genoemd wordt, het derde nut van de hemelvaart van Christus is dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. De geest is echt een tegenpand. Hij trekt de harten van de gelovigen steeds opnieuw naar boven. En hij doet Christus zoeken aan de rechterhand van de Vader. Geliefden, wat een troost als we voortdurend bemerken dat onze harten naar boven getrokken worden. Want ze worden zo naar de aarde getrokken. Maar de Heilige Geest die trekt naar boven. Hij geeft kracht om te zoeken wat daarboven is. Nee, we moeten niet leven naar de normen van deze wereld, maar naar de wetten van de koning. Zo wordt ons leven geheiligd. Gemeente, is er wel eens dat verlangen naar de hemel? Nee, niet om bij een geliefde te zijn waarvan u mag weten dat hij in Christus ontslapen is. Maar is er een heimwee naar Christus om bij hem te zijn? Naar dat vaderhuis. Want weet u, als we met de hemel blijven leven, dan zullen we straks met de wereld sterven en dan wacht ons een eeuwige rampzaligheid. Maar wie nu in Christus sterft, wie in dit leven door het ware geloof aan hem verbonden mag zijn, die mag het weten, sterven is erven. Om dan voor eeuwig bij hem te zijn, gedurig in dat vaderhuis met die vele woningen. O, wij hebben hier geen blijvende stad. Zoeken we die toekomende. Om te mogen weten, als ik hier de laatste adem uitblaas, en dat kan zo plotseling, dat ik dan mag weten, in te gaan, in de vreugde mijns Heren. Omdat ik hier op aarde geleerd heb te sterven aan mezelf, te sterven aan de zonde. En te leven in hem, te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. O, het leven is maar even. En de dood wenkt ieder uur, jong en oud. Het is nog het heden der genade. Christus is opgevaren ten hemel, maar hij komt weder. Wanneer, dat weet niemand. Misschien dat we allemaal al gestorven zijn voordat Christus wederkomt. Maar hij komt. En wat is het dan nodig om bereid te zijn? Nu, vandaag. Bereid te zijn om hem te ontmoeten. En wat is dat bereid zijn? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Want er zitten ook mensen in de kerk die, ja, die misschien nog niet zoveel weten van alles wat er in de Bijbel staat. En dan moeten we ook eenvoudig zijn, bereid zijn. Dat betekent dat je een nieuw hart mag hebben. Wat naar de Here uitgaat. Wat voor hem leeft. Wat voor hem klopt. Dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Door het bloed van de Here Jezus Christus. Dat je hem mag kennen als je borg en middelaar. Dat je het mag zeggen met een Thomas, mijn Heere en mijn God. Ja, dan ken je ook dat heimwee. En die heimwee hebben, heimwee naar de hemel, naar Christus. Naar die bruidegom, die heimwee hebben, wat de Heilige Geest in het hart werkt, die komen thuis. Eeuwig thuis. Omdat Christus de schuld betaald heeft. Een volkomen overwinning verworven heeft. Voor allen die door het geloof aan hem verbonden zijn. Zoek hem dan en leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Psalm 68 en daarvan het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Het 9e vers van Psalm 68.